Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 63. Psalm 63. De te zingen psalmen, psalm 62 vers 1. Psalm 63 vers 1 en 5. Psalm 42 vers 1. Psalm 43 vers 3. Psalm 84 vers 5. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 63. De te zingen psalmen, psalm 62 vers 1. Psalm 63 vers 1 en 5. Psalm 42 vers 1. Psalm 43 vers 3. Psalm 84 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Psalm 62 vers 1. Thank you. Gemeente, de schriftlezing vindt u in het boek der Psalmen, daarvan de 63ste. Schriftlezing deze middag, Psalm 63, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in den dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken ter verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen den vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Grootmoeder ons, het heilige aangezicht is hier in een gemeenschappelijk gebed. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Zo heeft David het daar gezucht en gezongen. In de woestijn van Juda, de woestijn van het leven. Heere, dat was een plaats vol van gebrek. En tegelijkertijd een zoete plaats. Want u was er. Heere, dat vergoedt niet veel. Niet zeer veel, maar dat vergoedt alles. En dan valt ook al het andere ten diepste weg. En dan mag het ons gebed vanmiddag zijn of we ook die plek mogen kennen. Nee, maar met een plek kunnen we ook niks. Maar dat we de God van die plaats en plek mogen leren kennen. Heere, dat David het goed heeft gehad met u. Dat is voor ons een beeld van de kerk. Die zal het altijd goed hebben met u. Heere, en dat is ook de prediking. Daartoe gaat uw roepstem nog uit. Wij verstaan dat niet. Wij zien het al zo bedreigend, en dat klopt wel, want we hebben een slecht geweten. Een slecht geweten, als we dan de stem van de levende God horen, dan worden we verontrust. Maar we beseffen niet dat u maar één ding wil, dat we het goed hebben met u. Heere, dat is zo'n grote zaak. Zoudt ge dan ook wel werken? In het midden der gemeente, daartoe nog uw woord uit laten gaan. En in laten gaan. En door laten gaan. Heere, dat ligt niet in onze hand. Sterker nog, ligt niet eens in ons hart van nature. Maar als ge werkt, wie zal het dan keren? En zoudt ge dan willen doen? Ook voor ons dat zijn wat u ook voor David, voor al uw kinderen de loop der tijden door bent geweest en ook eeuwig zult zijn. En dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder dat het eeuwig zult zijn. En dat die plek daar door David gekend, zelfs hoe groot het ook geweest is, ten ene male zal wegvallen. En de plaats die hem nu is bereid, maar u die ruime plaats, zulke ruimte, hebt willen openen. Dat is toch de eeuwigheid, de ruimte van uw eeuwige liefde, waarin de kerk zal verzinken. Die plaats maalt gij met ruime snoeren, want dat is een onbeschrijfelijke ruimte die er ligt in u. Er zijn geen afmetingen voor te benoemen. Om maar enigszins af te meten, Paulus heeft er iets van gezien toen hij mocht zeggen en schrijven dat de ganse gemeente dat als haar liefste taak zal hebben. Haar liefste werk zal dan zijn samen te doormeten de hoogte, de breedte, de diepte, de lengte van de liefde Gods. Heere, onmetelijk, ten diepste. En daar nou ook te mogen wezen. En dan vraagt u hier om op te breken, om de wereld te laten voor wat die is. En dat is een gevallen wereld waarin u niet wordt geëerd, als een aan uw gemeenschap verzonken wereld. Waar u niet meer wordt gezocht, heren, om die te verlaten, dat is geen straf. Voor natuurlijk mens wel, maar het is alleen maar gunst. Leer het ons te verstaan, we mogen hier nog zijn in het middaguur. U gaf het vanmorgen nog dat de dienst des woords en van het sacrament mocht worden uitgericht. Die woord nog mocht klinken, toch iets te mogen horen van dat wonder. Wat door ieder van uw volk heeft geleerd, nooit gezocht. Alleen maar tegen, gewerkt, weggelopen. Alles gedaan om uit uw handen te blijven. Alles gedaan om naar de hel af te reizen. En dan, dat wonder, dat is niet gelukt. Dat kon niet, maar dat wilde u niet. En dan wordt het zo waar, gij wil en dan zullen ze ook. Wat ze van nature niet willen. En wat ze dan eeuwig zullen bewonderen, aan uw kant vallen en het goed met u hebben. Heren, dan mocht de kerk nog een ogenblikje zien waar ze vandaan komen, opgeraapt. En dan mogen ze ook wel eens zien waar het terecht zal komen. Die hebben menigmaal gezegd, zal bij mij nooit terechtkomen. Maar dat gaat toch terechtkomen. Heren, dat zijn nou zaken die alleen door uw geest verklaard kunnen worden en ook onderhouden zullen worden, wilt u het ook in het middaguur nog doen. De tafel mocht zijn aangericht. U heeft het nog willen brengen. Maar ook zoveel daar niet. Heer, en dan weten we. Of weten we dat niet. Dat ligt allemaal onderscheiden. Dat ligt onderscheiden. Wat is het dan zo geweest dat allen die daar niet aan hebben kunnen zitten. Dat ook niet konden omdat ze geen goddelijk recht hadden. Maar dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat we nog onbekeerd en onverzoend over de wereld gaan. Dat we dat nog durven te zijn. Onbekeerd, wat durven we toch? Maar geen enkel recht om onbekeerd te zijn. Heer, wilt u dat ons allen leren? En als er wel een plek mocht zijn aan de tafel, dan komt altijd toch die ernstige vraag tot ons. Was dat met een goddelijk recht of eigen gerechtigd, want als een mens van nature altijd zelf een recht gegeven, misschien wel op grond van een aantal kenmerken, zichzelf dat recht toegekend. Heren, dan is het toch ook vanmiddag zo al noodzakelijk om daar nog eens licht over te krijgen. En dat het ook zo mag zijn dat u dat zelf geeft, want ach, uw volk, als ze het alleen al horen, dan beginnen ze al te beven. En dan zeggen ze, oh ja, dat zal van mij geweest, want ik hoorde daar eigenlijk niet. En de rest, ach, vanzelfsprekend. Daar is het altijd voor een ander. Heren, ook dat ligt zo onderscheiden. In alles hebben we licht nodig. Het bestaat niet dat we zelf ergens ons licht in kunnen geven. En daarom bidden we u ook om uw genadige nederdaling. Om in het woord nog tot ons te spreken en nog kennis van zaken te geven. Een terugleidende, opleidende en voortleidende weg. Heren, om in alles nog te geven dat het hier mag zijn. Niet in eigen krachten diensten beleggen en de woorden te beluisteren en te spreken. Maar dat het een eredienst mag zijn waar u het woord voert. Waar u het voorwerp bent en het onderwerp bent. Waar u alles bent. Gehoor verschaft. Dat is een eredienst. En zou het dat nog willen geven. Heren. En dat niet alleen aan deze plaats. Maar nog over het ronde aarde. Als deze middag en avond daar nog diensten belegd mogen worden. Wel al uw zeer getrouwe dienstknechten daarin ook sterken. En geven nog eens met gemakkelijkheid te staan en te spreken. Om het nog eens te mogen doen met bewogenheid voor het gehoor. Met smaak van de zaak waar het over gaat. En ook kennelijk door u daarin ondersteund. Omdat de lof zou zijn u en u alleen. Voor u, door u en tot u. Heere, gedenk zo. Ach, en mag het zijn ook dat we deze middag hier nog terugzien. Niet alleen op de morgen, maar ook in de afgelopen week. Dat we vooruit zien, want de gedachten van mensen die kunnen zo alle kanten opgaan. En dan vragen we u of u onze gedachten gevangen wil nemen. Onder de gehoorzaamheid van Christus, dat is van zijn dierbaar woord en getuigenis wil brengen. Gevangenen van uw woord. En zo in die weg gevangenen van uw liefde. En dat is de zoetste gevangenschap die er is. Daar wenst de kerk dan maar nooit van verlost te worden. In de ketenen der liefde geslagen. Heren, in verzekerde bewaring gesteld. Wat een zaak. Wil het nog geven, onderhouden, jou steeds rijker maken. En dat is ook zo, dat kan ook niet anders als het is. Want die zaken die moeten altijd doorgaan. Maar ze zijn goddelijk, dus in beginsel van u onmetelijk. Wil ons daarin gedenken, hier maar ook thuis. Allen die met ons meeluisteren. U kent ook de omstandigheden. Heren, mag het ook zijn daar in de klokkenbelt. In Almelo, daar op het bed ter neergeworpen. En nou zijn woordje te mogen horen. Dat je nog eens tot die ziel wil spreken. Ook die daarbij zijn vanmiddag. Heren, opdat ze allen daar nog bekeerd zouden mogen worden. Uit de banden geleid en met u verenigd. Mijn ziel kleeft u achteraan. Heren, u bent hier aan plaats en tijd gebonden. Uw arm is niet verkort, je zou het nog kunnen. Ons altijd samen gedenken, bijzonder ook uw kerk over de grond der aarde. Israël, heren, altijd als het in de wereld spant, dan wenden we onze ogen naar Israël, want daar gaat het ten diepste altijd om. Om uw kerk, die uit Davids lendenen is voortgekomen, Jezus Christus, die toch de kerk is en de kerk vergadert. Heren, welk dat volk. U heeft het gezegd, ook ondersteunen en geven dat ook op uw tijd. En laat die tijd spoedig mogen aanbreken en nog zullen komen die de grote zoon van David te voet zullen vallen. U heeft beloofd, gans Israël zal zalig worden. Gedenk zo uw kerk, verdrukt, benauwd, dolend, in spelonk, de woestijnen. Heren, dat is uw kerk altijd geweest. En het zal ook niet anders zijn en het zal ook goed zijn. En anders had u dat niet gewild. Leer het ons, mag zien. Bewaar ons voor afdwalingen. Geef ons nog een zegen, onverbeurd, onverdiend, maar zo onmisbaar. Tot verheerlijking van uw deugden. Tot zaligheid van onze zielen. Tot stichting der gemeente. Om diens wil, die gij altijd hoort, om Jezus wil. Amen. Geliefde, dan zouden we stil willen staan bij een gedeelte uit de 63e psalm. Ik stel u voor het eerste vers. En het negende, de beginwoorden daarvan te overdenken. Psalm 63, 1 en 9a. U weet, we hopen daar nog iets van te zeggen, dat dit een psalm is die geschreven is in bijzondere omstandigheden, althans ontstaan is in bijzondere omstandigheden, namelijk als David moet vluchten voor zijn schoonvader, Saul, en verkeerd, staat ook in vers 1 in de woestijn van Juda. En ja, dat is natuurlijk een ontzaglijke zaak als je verdreven wordt van huis en hart, je eigen familie je zo te nakomt. En hij ook heel veel meer moet missen, toch, we hopen er bij stil te staan, ook een goede plaats geweest. Dat laatste is zelfs overheersend. Wij zouden willen spreken met de hulp des Heren van Psalm 63, vers 1 en 9, waar wij lezen, onze tekst in dit middaguur. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. Mijn ziel kleeft u achteraan. Tot zover. 9a. Samen met het eerste vers. In de woestijn van Juda, mijn ziel kleeft u achteraan. Dan zouden we willen spreken over een aanklevend leven in de woestijn. Een aanklevend leven in de woestijn. En dan twee gedachten, zoals die ons ook worden aangereikt. In de tekstwoorden staan we eerst bij de woestijn, daar spreekt vers 1 van. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. En ten tweede over dat aanklevend leven, vers 9a, mijn ziel kleeft u achteraan. Een aanklevend leven in de woestijn. Ten eerste de woestijn, ten tweede het aanklevend leven. Psalm 63. Zingen wij het eerste. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Het vijfde vers, mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand van mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar zal Doeg al diegenen die Sion geram zijn, die mijn ziel begeren, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte vraag. Gemeente, dat moeten we nooit vergeten, hè? Het is goed om bij de Heere te mogen zijn, maar het zal toch vreselijk zijn. Om eeuwig buiten zijn liefdesgemeenschap te moeten verkeren. Eeuwig onder zijn toren te moeten zijn. Worden we zo ernstig gewaarschuwd of vanmiddag alleen op en uit deze woorden. Die staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast ten afgrond keren. 1 en 5 van Psalm 63.
Thank you.
Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. Een psalm geestelijk lied. Die psalmen zijn Gods kerk altijd dierbaar geweest. Gods kerk wil ook niet anders zingen dan die psalmen. Die zijn voor Israël genoeg geweest. Die waren voor Christus genoeg. Zullen die psalmen voor ons niet genoeg zijn? We hebben nooit iets in gemist. Psalm van David. De beminde. Van eeuwigheid bemind. Als hij was. Daar is hij niet gebleven. Hij is de woestijn niet te boven. Als hij was in de woestijn van Juda. U kent de geschiedenis enigszins, de kinderen ook wel. Hoe komt David in de woestijn van Juda? Dat is in het zuiden van Israël. Bij de Negev. Voor een deel moeten we ook aan die woestijn denken. De geschiedenis. De herdersjongen is aanvoerder geworden in het leger van Saul, koning Saul, de eerste koning. Hij is ook schoonzoon geworden van diezelfde Saul. En zijn schoonvader, de koning, is afgunstig geworden. De voorspoed van David, die als bevelhebber keer op keer zich mag verheugen in grote overwinningen. De vrouwen prijzen hem. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Saul 1000. David 10.000. En hij ziet ook in zijn schoonzoon een reële bedreiging voor zijn eigen koningschap. Zal dit niet de nieuwe koning zijn? Ja. En nog een derde reden. Die ligt er altijd. Namelijk, David is een kind van God. En dan val je voor of dan val je over. Saul valt er over. Speelt ook altijd mee in de vijandschap. Jegens David en anderen van dat volk. Mens wordt gewaar dat zij wat hebben wat ze zelf missen. Goed, dus Saul achtervolgt David. Eerst, dat weten de kinderen ook wel, met die speer die hij naar hem gooit. Zo wil hij hem doden. Als de toestand onhoudbaar is geworden, David is heen gegaan, dan zet Saul de achtervolging in. En dat is de reden dat we hem nu vinden in de woestijn van Juda. Want toen hij Saul had verlaten, ging David eerst naar Nob. Dat is een plaats waar de priesters woonden. Achimelech gaf hem toen toonbrood en zwaard van Goliath. Daarna is hij gegaan met zijn mannen naar het land der Filistijnen, in de stad Gat. Daar werd hij ontdekt. Heeft hij zich bijzonder gedragen als een waanzinnige. En daarom liet de koning hem maar gaan, Achis. Toen kwam hij in de spelonk bij Adullam. Vandaar in het woud van Gered. En ten laatste in de woestijn van Zif en van Maon en andere plaatsen. Dat laten we nu rusten. Om zomaar een idee te geven. Een indruk van het leven van David. Zwerven. Zwerven, want achtervolgd door koning Saul. Geen plaats meer waar hij rustig kan blijven. Steeds weer als een veldhoen opgejaagd. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. En dat brengt hem op een zeker ogenblik ook in de woestijn van Juda, Zif, Maon of een andere woestijn. Achtervolgd dus. Vreselijk gebeuren. De nieuwe koning op de vlucht. Niet alleen overigens. 400 man. Later 600 en nog meer. Hebben zich bij hem gevoegd. Bijzonder beeld van de kerk die een schuld te eisen hebben. Die ziel bedroefd is en die benauwd zijn. Dat is de kerk. David in de woestijn van Juda. Een van diegenen die zich bij hem gevoegd heeft, is de enige overlevende van de priestermoord in Nob. Daar stonden we nog even bij stil, kerkraad. Bij Censura Morum, weet u wel, Psalm 52. Doeg heeft verraden wat Archimedes heeft gedaan. En Doeg moordt alle priesters uit, alle die de linnen lijfrok dragen. 85 priesters gedood. Eén ontsnapte. Hij heeft ook heel de stad Nob gedood. Daar moet u maar aan denken aan het slot van deze psalm. Als David niet alleen het geluk van zichzelf en van Gods volk beschrijft, maar ook het ongeluk van allen die Gods kerk vervolgen. Die op de ondergang van Gods kinderen uit zijn. David in de woestijn van Juda. En dat begrijpen we wel, dat is geen aangename plaats. Woestijn. Nou moeten we niet alleen bij woestijnen de gedachte hebben van een uitgestrekte zandvlakte. Er zijn verschillende soorten woestijnen. Ook in de Bijbel worden er al 4 woorden gebruikt om woestijn aan te duiden. Maar in ieder geval is het een onherbergzaam oord waar weinig groeit, weinig water is te vinden. Een onherbergzame plaats, dus de woestijn. En het is duidelijk dat dat niet aangenaam is om als een vluchteling daar te moeten verkeren, om te missen huis en haard, familiebetrekkingen, niet alle, vader en moeder, maar die heeft hij alweer ergens anders ondergebracht, zijn ook meegegaan. Maar toch is dat niet wat het meest door David wordt gemist. En daar moet u wel op letten in deze psalm. Hij mist de kerk. Heel eenvoudig gezegd, de kerk. We hebben er wel eens meer over gesproken, gemeente. Daar kun je cynisch over zijn en zeggen, nou, in de kerk mis je niet zoveel hoor. Die mensen, de kerk, nu ja, toch maar voorzichtig zijn. Want in de kerk gaat het namelijk niet om die mensen. Maar het gaat om de God. David heeft de kerk lief. Nee, dat was niet een kerk zoals dat nu is, bij ons. Een eenvoudig heiligdom. Eerst in Silo. Later in Nob. Weer later in Gibeon. Dat ligt bij Bethel. Even boven Jeruzalem. En weer later en dan blijvend in Jeruzalem. Blijvend wat betreft de tempel. Er is ook een andere plaats van samenkomst. De synagoge. Maar in ieder geval, dat moet u onthouden. David heeft de kerk lief. De plaats waar de gemeente samenkomt. En hij klaagt dat ook uit in deze psalm. Niet zozeer ook dat natuurlijk dat hij moet vluchten. En dat hij bij zijn vrouw is verdreven. Of weggevlucht, zo u wilt. Maar hij mist de kerk. En dat horen we ook in deze psalm zo duidelijk opklinken. Dat hij ernaar verlangt, net als in Psalm 42 en 43 en 84, daar hoort hij dat ook. Dat verlangen om op te trekken, op te gaan naar het huis des Heren, met de feesthoudende menigte. En David laat ons een ogenblikje even in zijn hart kijken. Want die kerk, die plaats, Silo eerst, hè? Want ik zou even zeggen Nob en Gibeon later, en ook Jeruzalem heeft David ook meegemaakt. Die plaats in ieder geval is een heerlijke plaats, want daar openbaart God zich heel bijzonder. Daar maakt hij ook melding van. David heeft een en andermaal mogen kerken. En dan laat dat erachter. Dan is er wat gebeurd. Dat onder de bediening van woord en sacrament God zich openbaart. En het heeft David ook mogen zien. En u hoorde weemoed opklinken in deze psalm. Och, werd ik derwaarts weergeleid. Dat zou ik nog wel eens een keertje willen ervaren. Toen ik het zo goed had. Toen ik was in die synagoge. Daar in dat eenvoudig optrekje. In Nop. En daar ging het woord open. En daar heb ik God aanschouwd in zijn sterkte en in zijn heerlijkheid. Daar heeft hij indrukken gehad van dat goddelijke wezen. Van de heerlijkheid en de liefde van de drie enige God. En het heeft zoveel achtergelaten. Toen was David een doorwaterde hof. Toen hij iets van dat goddelijke wezen mocht aanschouwen. Aanschouwen in Christus. Anders huivert gij. Maar in Christus, een verzoenend God. Daar heeft hij het goed gehad. In de tempel. In het heiligdom. In de kerk. En samen laten we dat niet vergeten met Gods kinderen ook. Die het beeld van Christus dragen. Om daar samen te mogen zijn. Samen zich te mogen verliezen wel eens bij ogenblikken. In dat wonder dat God nou opzoekt. Wat naar hem niet zoekt. En dat God nou vrienden maakt uit vijanden. Als ze zicht krijgen op de dierbaarheid. En de heerlijkheid van het bloed van Christus. En de prijs die betaald is. De goddelijke liefde die daarin schittert. Maar David heeft wel eens gekerkt. En hij zegt het ook. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Zien uw sterkte en uw eer. En daarom verlangt hij naar de kerk en gemeente. Daarom moeten we hem, laat ik maar heel eenvoudig zeggen, ook heel erg zuinig zijn. Ik weet dat woord, dat is niet goed, maar neem het toch maar mee. Op de kerk. Je kunt duizend en eenmaal dingen zeggen en die zullen allemaal waar zijn. Het zal allemaal wel niet goed zijn. Maar wat er dan nog wel mag gebeuren. Maar die zoete naam van die middelaar Gods en der mensen, dan wordt gepredikt. Waar uw toestand voor ogen krijgt geschilderd. Dan kunt u alleen maar uw voordeel mee doen. En ze zegt dan niet, dit is het hart, dit is hel en verdoemenis. Wees maar blij dat u mag horen dat hij er is. Anders valt ge de zonder enige waarschuwing één keer in als God de levensdraad afsnijdt. En we zullen moeten weten welke grote nood en dood u verlost moet worden. En zijn er hier ook van het volk. Alle tijden door geweest. Alleen al daarom ook moet deze plaats u toch veel te zeggen hebben. Die we mochten weten hoe hun raadsels werden opgelost. Die hier gekomen zijn. Dat God zich aan hun ziel heeft geopenbaard. Die zijn er ook vanmiddag. Dat zullen ze nooit vergeten. Ja? Dus bij alles wat hij mist. Mist hij dat vooral. De kerk. Een mens gaat meestal iets missen als het er niet meer is, hè. Het is te laat. Daarom gemeente. Maar niet alleen is de woestijn dus een plaats die onaangenaam is. Waarin je het gemis van de kerk zo gevoelt. Maar geliefde, het is ook een goede plaats. Een zeer bijzondere plaats, de woestijn. En ook dat meldt deze psalm heel duidelijk. Een goede plaats, ja. Zeker, de woestijn is dor. Het is droog. Weinig groeite, zeiden we. En het is ook een plaats van eenzaamheid. Je komt er niet veel mensen tegen. En daar kun je bij ogenblikken misschien dan ook wel eens goed mee zijn. Maar als regel, we zijn toch gemeenschapswezen. En alleen is het toch maar alleen. En toch is het goed. En David was niet alleen. 400 man, 600 man, nee, ook dat, ook daar zullen wel lievelingen van de Heeren bij gezeten hebben hoor. Zeker. Maar God was erbij. En daarom was de woestijn toch goed. Een gemeente, de woestijn is een bijzondere plaats in het leven van Gods kerk. De woestijn is een bijzondere plaats, echt waar. Nou, dat weet u ook wel. Bijzondere plaats. En ik wil nu eens drie schriftplaatsen noemen die ik hierbij betrekken wil. Die ook persoonlijke bijzondere betekenis hebben, dat mag u wel weten. In de eerste plaats is het Deuteronomium 32 vers 10. Het is jaren geleden dat we wel eens gesproken hebben over de versen 11 en 12, over de arend en zijn broedsel. Maar er gaat een vers aan vooraf en dat is heel veelzeggend. Ik heb er nooit van gesproken, of misschien hebben we er altijd wel van gesproken. Maar niet als tekst behandeld misschien, wat staat er? Het gaat over Israël. Israël, heeft u het weer? Israël is door God gevonden. Israël is door God gevonden, dus Israël heeft God niet gevonden. Maar Israël is door God gevonden. Waar? In een land der woestijn. In een land der woestijn. In een woeste, huilende wildernis. Daar heeft God zijn volk gevonden. In de woestijn. In die woeste, huilende wildernis. Daar vindt God zijn kerk, zijn volk, zijn kinderen. Tweede plaats is Hosea 2 vers 13. Daar staat een bijzonder woord. Daar spreekt God. Ik zal haar, mijn volk Israël, ik zal haar lokken. En zal haar voeren in de woestijn. In de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Deuteronomium 32. God heeft zijn kerk, zijn volk gevonden in de woestijn. In die huilende wildernis. Hosea, God lokt zijn volk. Brengt het in de woestijn. En daar spreekt hij tot haar hart. En de derde plaats. Er is nog zoveel meer te noemen. Maar deze drie wel heel persoonlijk. Ezechiël 16. De eerste zes versen. Daar wordt het volk weer getekend. Israël, geworpen op het vlakke des velds, vertreden in haar bloed, geboortebloed, onrein, walgelijk. Vanwege de walgelijkheid van uw ziel, vanwege de walgelijkheid van uw ziel, geworpen op het vlakke des velds. Driemaal een getuigenis. God vindt zijn volk in de woestijn. God lokt zijn volk en brengt haar in de woestijn en spreekt daar tot haar. God ziet zijn volk liggen op het vlakke des velds, waar niemand zorgde voor haar ziel. Dan komt hij langs en hij spreekt tot haar, leef, tweemaal leef. O, die voorbijgang, die goddelijke voorbijgang, de kerk weet daarvan. Dan ziet ze dat volk in de woestijn, in de wildernis, huilende wildernis. Op het vlakke des velds. In Deuteronomium 32 vers 10 staat heel letterlijk vertaald in een woestheid van het huilen der eenzaamheid. En het zijn woorden die hebben nu alles met die zaak te maken. Woestheid, maar ook eenzaamheid, dat is de woestijn. Kom, als God een mens ontdekt, wat wordt de wereld dan? Ja, dan wordt de wereld een woestenij. Dan wordt het een wildernis, een huilende wildernis. En dan ligt ge daar vertreden in uw bloed. Niemand die voor u zorgt. Zo eenzaam, u bent God kwijt. Daar vindt God zijn volk, geliefde. In de woestijn, daar brengt hij ze ook. Van nature moet de wereld voor een mens zijn een oord van vermaak. En hij wil er altijd blijven, zijn hart ophalen. Nooit hier weggaan. Ach, er is wel eens wat. Maar het kan altijd toch nog beter. Als God de mens bekeert, dan gaat hij als in één ogenblik die wereld anders zien. Als een wildernis. Een huilende wildernis. Als een grote, ontzettende eenzaamheid. Dan bent ge alleen zonder God en zonder hoop en zonder mens, want niemand kan voor u zorgen. Dan ligt ge daar vertreden in uw geboortebloed, in uw onreinheid. Onrein, walgelijk voor God niet te kunnen bestaan, verdoemelijk hellewicht. Dan ligt ge met maar één toekomst voor ogen, voor eeuwig weggestoten te zullen worden. Geliefde, daar begint de ware ontdekking. In het zien wat de wereld is en wie ik geworden ben. die eenzaamheid. En daar wordt geweend, want die ziel is God kwijt. Dat is de woestijn. Daar komt God zijn kerk bezoeken. Daar komt hij langs. En daar spreekt hij tot haar hart. En zal zijn nood verreden. Dus daar brengt God zijn kerk in de woestijn. En dan gaat hij met haar handelen en afhandelen. In het uur der liefde tot haar ziel zo zoet en lief en vriendelijk spreken. Lokken in de woestijn. Dan gaat alle franje eraf. Hoor. Gaat alle franje eraf. Weer geen oog meer voor al die geneugten zogenaamd van de wereld. En dat spel, dat ijdel tijdverdrijf in de woestijn. Daar rijd daar geen aandacht voor. Maar er gaat één zaak. O eeuwigheid. Hoe zal ik ooit God rechtvaardig onder ogen kunnen komen? Grote ontzettende eenzaamheid. Huilen in de wildernis. Ik krijg de wereld gezien. Gevallen. Diep gevallen. Alles ligt onder de vloek en het oordeel. Onder de toren van God. Hebt ge de wereld wel zo gezien? Dat is een huilende wildernis. Wel nu. Daar brengt God zijn kerk. Ja. Want dat is de wereld ook geworden. Na de val en woestenij. Daar is de duivel. De overste. Daar gaat een pestbal van zonde. Daarin daaruit opstijgen tot God. Dat is de wereld geworden. Dat gebeurt in de waarachtige bekering, geliefde, dat je het zo gaat zien. De wereld onvruchtbaar. Geen vruchten tot eer van God. De wereld eenzaam. Want ik ben zonder God. De wereld... Alle mensen verkleefd aan het stof. Opgaan in de dingen van hier en nu. Al die dingen die voorbij gaan. Maar daar wordt die ziel apart genomen. Afgezonderd. Want dat gebeurt, geliefde. Dan word je uit je gezin gehaald, uit de klas gehaald. En dan gaat God je onder vier ogen toespreken. Dan gaat hij zich voorstellen. Als uw schepper en uw rechter. Als degene die recht heeft op uw bestaan. En dan moet geantwoord. Als hij vraagt, waar is mijn eer? Waar is mijn eer? Daartoe heb ik u geschapen. Waar is uw leven? Dat mij bedoelt. Want daartoe heb ik mijn volk geformeerd. Dat mijn lof zal vertellen. En dan moet ik 1000 vragen. Die één antwoord kunnen geven. Moet je het antwoord schuldig blijven. Geliefde, dat is de woestijn. Dan neemt God zijn volk apart. En mag ik het nou eens heel kort samenvatten. Wat er nou gebeurt. Want. Nee. We gaan niet te veel spreken over. De zorgen die we hebben. Over de kerk en de tijd waarin we leven. We hebben genoeg aan onszelf. Maar laat dit dan toch gezegd zijn. En het is toch wel goed om deze zaken helder te hebben. Waar het nou om gaat. En er wordt zoveel gesprek. En ik hoor ook wel jonge mensen die zeggen. Ik weet soms ook niet meer. En die ene dominee, daar staat de deur open. Dan kun je zo naar binnen lopen. En die andere, dan ben je al binnen zonder je het weet. Dat is ook wat. Dat is ook wat hoor. En bij een derde zeggen, schijnt het nooit te kunnen. Nou goed, ik zeg maar wat. Nou, ik zeg niet zomaar wat. Maar zo is het wel, hè. Maar dan moet je allemaal niet luisteren, mensen, hier in het woord. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk als ze het niet meer horen zoals het is. Maar zoek het hier nog maar eens op. Hè? Zoals het is. Mag ik het eens samenvatten? Dat grote wonder, dat kunt je samenvatten in 3 zaken. Ondergaan, overgaan en ingaan. Mag ik het uitleggen? Ondergaan. Ik moet verdwijnen, wil Christus verschijnen. Ik moet ondergaan. Wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Wat is dat ondergaan? Mezelf verliezen. Ondergaan. De ondergang. Daar heb ik voor gekozen. Ik heb God verlaten. En dan ook krachtens mijn val die eeuwige straf aanvaarde. En nou is de woestijn die plek. Die eenzaamheid, waar alles wegvalt. En er nog één zaak over blijft, dat God aan zijn recht moet komen. Kijk mensen, het gaat in de kerk altijd op een of andere manier over ons. Het zijn vroom, het zijn niet zo vroom. Het gaat altijd over mensen, maar het gaat helemaal niet om. Het gaat om God. En in dat uurtje, dat vergeet je nooit meer. Dan gaat het ook niet meer om jezelf. Maar er is er nog maar één verlangen. En God mag niet tekortkomen. Begrijpt u? De Heere mag, die is altijd zo, ik moet niet tekortkomen. Nee. Nee, daar valt het nou precies die andere kant op. De Heere mag niet tekortkomen. Daar leren ze het. Hè? Zijt gij met mijn doem gediend. Daar leren ze het. Niet maar een zegwijze die we vroom nazeggen om er ook bij te horen. Nee, de rest geleerd. De rest het geleerd. Zijt gij met mijn doem gediend. Zoek uw eer. Kijk, daar gaat het om. God mag niet tekortkomen. Die willen buiten dat recht om niet zalig worden. Dat is de woestijn. Als God tot hun hart gaat spreken. Als dat recht wordt voorgehouden. Als de vierschaar wordt gespannen. De recht zit in belegd. En de rechter geen afstand doet van zijn recht. En de ziel niet alleen toestemmen moet, maar ook toevallen moet. Dat heilige recht, dat verdoemend recht, dat zoete recht. Dat is de woestijn. En daar wordt de kerk gelokt. Daar wordt ze met God eens. Nou is er God over. Het gaat om God. Om zijn eer. Ook al kost me dat. De eeuwige dood. Dat is woestijn. Dat is ondergaan. En dan de tweede. Overgaan. Tegenwoordig zijn ze bekeerd. Hebben we wat gezien. Meegemaakt. Indrukjes gehad. Overtuiging allemaal. Nee. Overgaan. Overgaan in andere handen. Overgaan uit het rijk van de duivel. In het koninkrijk van de Zoon van God, eeuwige liefde, dat is een bijbelse bekering. Die gaan over, die worden overgezet. Dat is een nieuw leven, dat is een nieuw schepsel. Overgezet in Christus. In hem verslonden. Met hem verenigd. En dat is het beeld van het avondmaal. Iets van mogen beleven. Dat het brood met de eten verenigd wordt tot die eenheid. Brood en eten verenigd worden in die eenheid, ondeelbaar opgenomen. En zo met eerbied gezegd. En geniet God de kerk en de kerk God. Zij worden met elkaar verzadigd. Zo vergaan. Bestaan en een ander krijgen. In Christus komen. En slik zijn kerk in. Ja. Of een ander beeld, hij laat ze verzinken in zijn bloedwanden. Hij herbergt ze in zijn hart. Sluit zijn armen. Laat ze schuilen in hem als de kloof. De toren van God, hoe is die kloof ontstaan dan? Die duiven, hè, de kloven der steenrots. Die steenrots is Christus, hoe komt die kloof er dan? Golgotha. De bliksem van Gods toren heeft Christus gekloofd. En die kloof mag nou de kerk schuilen. Overgang. En het derde woord, dat is opgaan. Nou heb ik alles gezegd. Ondergang. Verloren gaan. Overgang. In Christus komen verslonden worden. In en door de liefde. En dan opgaan. Opgaan, ja, opgaan. Opgaan voorheen, opgaan in de dingen van de wereld. Opgaan. Hooglied 8, vers 5a. Wie is het die daar opklimt uit de woestijn? Dan gaat de bruid op. Ze gaat uit de woestijn op naar de berg Sion. En daar gaat ze eeuwig op in God. In het aanschouwen van het wezen aller wezens. De visio dei, het schouwen Gods, dat is voortschrijden van licht tot licht, tot licht, tot licht, tot licht, tot licht. Eeuwig opgaan in God. Wat moet er nog gebeuren? Ondergaan, overgaan, opgaan. En dat is een eeuwige opgang. Dat wordt hier al geleerd in de liederen van de opgang, de liederen Hamaalot. Dat opgaan, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugde. Geliefde, dat is de woestijn. Daar wordt dat geleerd. Ondergaan, overgaan en dan opgaan uit de woestijn. Opklimmen, opgaan tot Gods altaar. Daar leert de kerk een ontzaglijke, niet te beschrijven zaak, dat ze kostelijk is in het oog van God. Daar heeft hij haar verheerlijkt. Ja, in de woestijn heeft hij haar verheerlijkt. Ezekiel 16. Daar worden een heerlijkheid dassenvellen en andere vellen op de bruid gelegd. De bedekkende gerechtigheid van Christus, de heiligheid van Christus, de schoonheid van Christus. Daar wordt de kerk mee bedekt. Zij wordt verheerlijkt in de woestijn. Daar heeft zij de liefde Gods in haar hart voelen uitstorten, uitgestort worden. Daar heeft zij haar lief gehad. En daar heeft hij beloofd, ik ben met u. Al de dagen, ik ga met u. Door de zeeën, door het vuur. Over de muren, door alles heen. De woestijn, wat een plaats, hè. Dus daar vindt God zijn volk. Daar spreekt hij tot haar hart. Daar schenkt hij zichzelf weg. En daar ondertrouwt hij haar. Daar neemt hij ze uit mee. Levenslange reis door de woestijn. Dan gaan ze op reis. En zo blijft vanaf dat ogenblik eigenlijk tot het uur van de dood. Het leven hier op aarde een reis door de woestijn. De wereld is woestijn. Het uur van je sterven. De kerk is dus de wereldwoestijn. En dat noem ik vanmiddag een geschenk. Geschenk. En er zit nog wat bij. Dat heb ik geleerd, dat hoop ik tenminste, weet je. Van Mozes. En Mozes zegt in Psalm 90. Uitnemen ze van dit leven is moeite en verdriet. Die man die wist van de woestijn ook wel wat af. 80 jaar. 40 jaar alleen. Nog eens 40 jaar met dat volk. En dan zegt hij het uitnemen. Is dat nou het beste, mensen? Weet je wat het beste is van dit leven? Moeite en verdriet. Daar word je beter van. De woestijn een geschenk en de moeite het beste. Nou. De woestijn is een bijzondere plaats voor de kerk. Nog een enkel voorbeeld, dan wil ik toch naar mijn tweede gedachte. Hebreeën 11, als u nog twijfelt, zegt het zo helder. Over Gods kinderen, de eeuwen door hebben in woestijnen gedoofd. Op de bergen en in de spelonken en in de holen der aarde. Ja. Bijzondere plaatsen, woestijnleven. Mozes, ik zei het al. Johannes de Doper, die dacht zo... Mens denkt wel eens wat, hè. De kans is ook een stukje woestijn. Het is een verschrikking. En het is een oord van vermaak. Het is het allebei. Misschien wel eens iets bedacht, hè. Johannes de Doper, wat was die man ook alweer? Een prediker, zegt hij. Jawel, een roepende in de woestijn. Roepende in de woestijn. Een Christus. Christus in de woestijn. 40 dagen naar de doop. Heeft hij het goed gehad, ja. Woestijn. Verzocht van de duivel. Nou ja, dat weet David ook wel. Maar niet alleen verzocht van de duivel. Kijk, het is nou bij Marcus, de Heer Jezus, in de woestijn. Verzocht van de Satan. Maar verkeerd met de wilde dieren. Die waren zo lief. Dat was een stukje paradijs. Daar mocht de leeuw met het lam van God verkeren. Dus van Satan verzocht en met de wilde dieren verkeerd en door de engelen gediend. En door de engelen gediend. Woestijn, Heer Jezus. En David is hier ook in de woestijn. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. Dat is een zoete plaats. Hij mist er veel, maar hij krijgt er alles. Hij heeft God overgehouden in een aanklevend leven. En laten we daar ook nog iets van mogen zeggen. Mijn ziel kleeft u achteraan. U ziet hem daar met zijn man in de woestijn. Altijd Saul op de achtergrond, dreigend gevaar. duikt overal op, nooit zijn leven zeker. Geen moment van rust, zou u zeggen. Altijd op je hoede. Ja. Maar juist daar. Ik zeg het nog een keer. Van nature verlang ik ook niet naar de woestijn, hoor. Maar alle franje gaat eraf, zei ik. Hè? Ben je zo druk met al die dingen waar u nu uw tijd mee doorbrengt? En dan krijg je alles te zien in het licht van de eeuwigheid. En er valt er veel weg, hoor. O, dat u vannacht nou eens wakker mag worden. Ook de kinderen, dat we allemaal zouden roepen. O, eeuwigheid, o, eeuwigheid. En dan ben je niet meer zo druk met de dingen van de tijd. Een stukje woestijn. Daar heeft hij het goed gehad, zei ik. Daar valt de franje weg. Er gaat ook meteen een nodig. En daar heeft hij God over gehouden. Zo eenvoudig gezegd. En daar heeft hij dit mogen kennen. En dat is zo onuitsprekelijk groot. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dit leven. Het welk niet anders is dan een gestadige dood. Dit leven. Waar we het altijd in zoeken. En dan zegt David, Heer, nee, ik weet iets wat er ver bovenuit gaat. En dat leven, daar geef ik ervoor om dat nou eeuwig te mogen hebben. Uw goede tierenheid. Wat is dat? Dat is Gods verbond, trouw. Ja, dat prachtige woord, dat is eigenlijk niet te vertalen, gerzet. Dat is waarheid, dat is trouw, dat is God zelf. Zijn verbondstrouw in Christus. En juist in die woestijn wordt het zo ervaren. De Heer is zo getrouw als hij. Hij zal het werk voor mij volenden. De Heer is getrouw. Je eigen schoonvader achtervolgt je. Nou, dan begrijpt u dat David op enig moment heeft kunnen zeggen. Bevrijd mij van mensen overlast. Dan zal ik u naar u bevelen, Heer. Dan begrijpt u dat hij het later moet zeggen. Heere, laat me alsjeblieft niet vallen in de handen der mensen, maar in uw handen. Want die ken ik. Die ken ik. Nou, mensenhand ook, maar bevrijd mij van mensen overlast. God overhouden. En is ingeleid, dat zegt u aan het eind van zijn leven. Dat is zo wonderlijk schoon, hè. Hoewel mijn huis, hoe ik in mijn huis al zo niet zijn. Dan komt hij te spreken hoe het dan nog allemaal goed kon komen. Vanwege dat eeuwig verbond dat in alle delen wel geordineerd is. Een eeuwig verbond. En dan mag David dus nou een besloten weten. Dat eeuwig verbond dat hij eens is overgegaan in de handen van de Vader, in de Zoon. Die zijn bloed heeft gegeven om ook David met een eeuwige verlossing te verlossen. En na een levende woestijn op te nemen in zijn heerlijkheid. Die trouw. Die liefde, dat verbond, dat is hem nou alles geworden. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dan kun je sterven. Dan is het waar wat Gods kind wel eens in het eerste uur der liefde zegt. Dan is de wereld geen pijp te bak meer waard. Eén toeknikje van die eeuwige. Eén toeknikje van de eeuwige liefde. Daar kunnen geen duizend werelden tegenaan. Die vallen er allemaal voor weg. Uw goede tierenheid is dat geen beste plaats als je dat daar bijzonder mag leren. Daar leeft hij zo nauw. Zo teer. Zo afhankelijk in de woestijn. En ben je niet zeker van brood en water. Jawel. Want bij u, Heer, is mijn brood, mijn water verzekerd. Zo nauw, zo afhankelijk, zo'n teer leven. In alles de oog op God geslagen. En als u het ten diepste wil verstaan, dan moet u toch even kijken naar het gedeelte dat erop volgt. Uw rechterhand ondersteunt mij. En als we nu spreken over dat aanklevend leven, dat als het ware, ja, letterlijk vertaald, gehecht zijn aan God. Die los van de Heer kunnen komen, geen voet buiten hen kunnen verzetten, dan heeft dat alles te maken met uw rechterhand ondersteunt mij. Want die hand, o, die rechterhand, in gunst op mij gewend, uw aangezicht, uw hand, het Daar moet nou David het van hebben. Die hand, Paulus spreekt er ook van, die heeft mij gegrepen. En gij hebt mij bij de hand gegrepen, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Die weten nou van de goddelijke hand, die heeft ingegrepen in hun leven, tot hiertoe en niet verder, stilgezet, omgekeerd, teruggebracht, die hand. En die laat ook niet los, niet alleen vastgegrepen. Dat doen wij nog wel eens, een kind tot de orde roepen, vastpakken, op zijn plaats zitten, dan weer loslaten. Nee, hij houdt de hand aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. En van daaruit dat aanklevend leven, hij kent die hand. Die houdt vast en die zal nooit laten varen. Enig werk dat zijn goddelijke hand begon, geliefde. Woestijntijd. Het is avond geworden. De wachtposten zijn uitgezet. Want het gevaar is er altijd, toch? En David begeeft zich te rust en ligt hij daar. Misschien in een tentje. Met een hoopje zand als kussen. En dan komt de Heere over. Dan gaat hij terugdenken in de woestijn. Als ik aan u denk op mijn legersteden. Als ik pijns in de nacht waken. Weet je wat er dan gebeurt? Bij David, er komt alles terug. Mag wel eens zijn dat het alles terugkomt. En dan zegt hij het in vers 8. Want gij zijt mij eens geweest een hulp in benauwdheid. En in de schaduw van uw vleugelen heb ik vrolijk mogen zien. Dan wordt hij teruggeleid. Wie de Heere voorheen voor hem is geweest. Een hulp in die grootste benauwdheid. Hoe word ik met God verzoend? Uitgeholpen, doorgeholpen, ingeleid, met die verbondsgeheimenissen bekendgemaakt, overgenomen, een borg gekregen voor zijn ziel en een rot voor zijn leven, ook in dit woestijnleven, juist in dit woestijnleven, teruggebracht en dan gaat hij weer vrolijk zingen. Hoor je hem? Midden in de nacht zal u lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is woestijnleven. Als ik aan u denk, er zijn kinderen van God die kunnen niet aan Jezus denken zonder dat ze moeten wenen. De wenen over de liefde die zo meekomt in die naam alleen als ze hem horen. Ik kan zo het gemoed vertederen. Was dat vanmorgen ook zo, vrienden? Als ik aan u denk. Als je onbekeerd bent, je denkt aan God. Moet je vrezen. Dan staat je bedje te schudden. Als God in Christus uw deel is geworden, gaat ge midden in de nacht zingen. Psalm 119. Te middernacht opgestaan om u te loven. De rechten van uw gerechtigheid. Dat is nou woestijnleven. Dan komen de zaken van weleer terug. Dan wordt die rechterhand van God zo kennelijk weer gevoeld. Krijgt de mens nog eens zoetheid in dat werk wat God gedaan heeft, onderhouden eens zal vervolmaken. En vanuit uw overdenkingen komt dan op een onstuitbaar verlangen om er eeuwig in de schaduw van deze God te mogen verkeren. Eeuwig in zijn gemeenschap te mogen delen. Uit de woestijn, want bij alles wat er is, en het is goed voor David, het blijft toch een woestijn. Hè? Om eens uit de woestijn verlost te worden. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen? Juist in de woestijn wordt dat verlangen naar het Kanaan daarboven zo levend. Juist in de woestijn wordt dat zuchten zo onstuitbaar. God des levens. Ach, wanneer. Laten we samen van het wachten te zingen. Het is de eerste vers van Psalm 42. Psalm 42. Mijn ziel kleeft u achteraan. Geliefde, u weet, ik heb er zo even al iets van gezegd, voordat we Psalm 63 gingen zingen, dat bij het uitzicht van David ook behoort. De val van zijn tegenstanders, nee, dat zeg ik niet goed. Zou niet haten die u haat, zegt de catechisme dat wonderschoon in de verklaring van het slot van de geloofsbelijdenis. U en mijn vijanden en de eeuwige verdoemenis zal storten. Ook dat is een deel van zijn uitzien. De goddeloze zal niet meer zijn, halleluja. Daar ligt een ontzaglijke waarschuwing ook in. Ach, laten we nou niet spreken verder over het al dan niet aangaan, maar als we nou nog voor eigen rekening leven, joh. Hoe lang houdt u dat al vol? Hoe lang dacht jij dat nog te doen? Er staan toch ontzettende woorden. Zij zullen komen de onderste plaatsen der aarde. Onderste plaatsen der aarde. Dat gaat dieper dan het graf. De dood, maar de eeuwige dood. En geliefde. Beseft u dan toch dat er een eeuwigheid aanstaande is? Kijk, er kunnen wel eens zaken zijn die u doen huiveren, maar dan kunt u daar nog wel eens overheen kijken en zeggen, ja, dat is allemaal niet zo mooi, maar er komt nog eens een keer een eind aan. Hier komt nooit een einde aan. De eeuwigheid, er komt nooit een einde aan. En zullen we daar dan niet, jonge vrienden, iedere dag bij bezet moeten zijn. Het is zo'n gezegde, hè? Nimmer eindigende eeuwigheid. Maar ik zeg u, zeker in het begin, maar dat gaat er nooit meer uit, en bij ogenblik is het nog zo benauwd. Maar zeker in het begin, dan lig je s'nachts op bed. Hè? En niet zoals David hier, hoor. Dan gaat je niet terugdenken, maar vooruitdenken. Dan hebben we toch wel eens gezegd, eeuwigheid. Niet door te komen, eeuwigheid niet uit te komen. Eindeloos. Zou u dat niet vanmiddag moeten brengen, jongelui, jullie ook. Tot een verlaten van de wereld. En een ernstig zoeken. Om met God verzoend te worden. Om onder te gaan. Over te gaan. In die heerlijke handen die nooit meer loslaten. En straks op te gaan. Eeuwig op te gaan in dat ongeschapen licht. Waag je ziel er toch niet aan. Nog langer onbekeerd voor te leven. Mijn ziel kleeft u achteraan, David, tot slot. Een aanklevend leven. Er zat mijn ziel. En versta dat zo, gemeente. Niet maar een deel van mij dat verlangt, dat kan zo zijn, terwijl de rest van je leven eigenlijk toch ergens anders op gericht is. Maar hier moet je het zo zien. En mijn ziel, de hele persoon is verkleefd aan God. Dat is het, hè. Kleeft u, verkleefd aan God. Gehecht aan God. De gehele persoon. Er is een tijde geweest, gemeente, dat we, nou ja, nog geen ogenblik konden buiten de bediening en de onderwijzing en de verzekering zomaar dicht leven bij de troon van hem die daar is gezeten aan de rechterhand des vaders. En zijn zoete tijden. En nu, ver van huis en donker is de nacht. Soms. Mijn ziel kleeft u achteraan, dus gehecht zijn aan God. Net als een kind vind ik een van de mooiste beelden als het gaat om dit tere afhankelijke leven. En ik weet dat moeders het niet altijd even fijn vinden als die kinderen aan de rokken hangen. Laten de kinderen dat maar doen. Laten ze dat ook kunnen doen. Want de rok hangen, dat is een prachtig beeld voor een aanklevend leven. Vindt moeder het lastig? De Heere niet. Mijn ziel kleeft u achteraan. Zo hangen ze God aan. Ze durven hem zo te zeggen, geen gedachten te denken zonder die voor te leggen aan de Heere. Geen besluiten nemen zonder de goedkeuring van de hemel. Dat is een aanklevend leven. Geen stap zonder dat God meegaat. Ik ga niet van deze plaats als u niet met me meegaat. Die durven het niet meer. Dat is een aanklevend leven. Er staat nog wat bij. Hè? Mijn ziel kleeft u achteraan. En u loopt bijna altijd voorop of niet? Voorop. Achteraan. Een achteraan komen leven. Zei ze voor. Achter. Dat is vol. Volgen zonder vragen. Dat is wat Johannes daar mag zeggen in Openbaring 14. Dat is ook zo'n prachtige weergave van het aanklevend leven. Zij gaan waar het lam ook heen gaat. Waar dat lam, want daar willen ze alleen maar zijn wat het lam is. Waar Christus is, daar willen ze zijn. Volgen waar hij ook heen gaat. Kleef hem aan, gehecht. En dat geeft ook vastheid. En dat geeft ook hoge gedachten van zijn betrouwbaarheid. Van zijn genegenheid en gewilligheid. Een aanklevend leven. Geen voet meer te kunnen verzetten buiten God. Geliefde. En u was vanmorgen bij de tafel. Weer aangericht. Zijn er uit ons midden die hebben mogen aanzitten. Was het een wonder. Dat is goed. Als daar met een goddelijk recht mensen mogen zitten. En iets van de gemeenschap met God en met de kerk mag worden beleefd. Zomaar het spelong van Abdullah. Dat je Christus mag zien, maar ook in het aangezicht van zijn kindertjes. Iets van het beeld mag zien, dat is goed. He, Jezus lievelingen. Waarom? Want ze dragen het beeld van Christus. Hebt ge eraan gezeten, hoe hebt ge het gehad vanmorgen? Kan het zijn dat ge teruggeleid werd, teruggebracht. Waar ge vandaan gehaald zijt. Nou, ik heb er iets van proberen te zeggen vanmiddag. Hè? Uit die huilende wildernis. En dat is het eigenlijk toch wel, maar toch anders. Uit die woestijn waar God tot uw ziel heeft gesproken. Hoe als dat zo is, als je dat terugkrijgt. Is niet te zeggen. Of werd je opgeleid, zomaar hogerop. Je even daar aan de troon mocht liggen. En uw leven weer eens mocht kwijtraken. Zich weer onverwaardelijk onderwerpen aan het koningschap van Christus. Hij regeert. Of werd u vooruitgeleid? Wat is om straks met al die beelddragers van Christus samen het beeld van Christus te mogen teruggeven en hem te mogen verheerlijken in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid? Wat zal zijn om van jezelf verlost te zijn? Een aanklevend leven, dat is de hemel. Een aanklevend leven, nooit meer buiten God. Er zal geen zonde meer tussen zitten. Hier aankleven, er zit altijd nog wat tussen. Soms, maar dan wordt het bijna sterven hoor. Soms bijna niets, maar er zit altijd wat tussen. Ik zit er nog tussen. Straks niet meer dan. Een van de prachtigste omschrijvingen van het hemelleven van Rutherford. Dan zegt hij wang tegen wang. Nou, nauwer verbonden kan niet, hè? In Christus verslonden. Aanklevend leven. Het beste komt nog. Het beste komt nog. En dat is de reis voor de kerk, geliefde. Op weg naar het Kanaan daarboven. Dan zijn ze zo gehecht. Verkleefd. Want gehecht aan de middelaarskroon van Christus. Om eeuwig te schitteren tot heerlijkheid van de drie-enige God. En daar zullen ze nooit meer kunnen zondigen. Ja, daar zet de kerk niet meer de beker, maar de bron zelf aan de lippen. Amen. Laten wij. Geen bekers meer. Geen schenkkannen meer. Geen rechthoekige tafel meer. Maar de bron zelf. Ronde tafel. Zonder begin, zonder einde. Eeuwige liefdesgemeenschap. Heere, u bereidt uw volk altijd twee keer voor. U bereidt ze voor op de hel en u bereidt ze voor op de hemel. En mag dat ook in deze gemeente nog maar geschieden. Zal in de vruchtzetting openbaar komen. Ga liever nog uw geest te paren aan het woord van deze dag. Door zelf in mee te komen op deze wijze. Nog wonderen te verrichten ook in ons midden. U heeft uw volk wel eens verwachting gegeven. En u heeft nog nooit de hoop van uw lenderen beschaamd. Op uw tijd en wijze plaats zal het geschieden. Heere, wil nog ons gedenken als we dan deze plaats weer verlaten. Ach, dan keert in ieder zo tot het zijne in. U weet het, sommigen die zuchten nu alweer. Zo straks weer de kerk moeten verlaten. Ach, en toch geleerd met David de kerk van grote waarde te achten. Maar als het dan moet, u bent in de woestijn. Dat kan toch wel eens kerk zijn. Zomaar thuis. Misschien boven. Zomaar een ogenblikje als u overkomt. Dan gaan de deuren open. Dan is de kerk. Maar hoe het ook zij dat wij in ieder geval niet meer buiten u durven te leven. Dat dit het leven mag zijn van een ieder van ons kon het wezen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Vergeef onze zonden die velen zijn. Die u zo zeer schenden. Wilt u vergeven, al wat niet was, naar uw heilige wil. Het uwe nog zegenen en bekronen en ook geven. Dat u deze dag nog mag zijn. Dat rijke zegen voor velen kan het zijn voor allen van ons. Wees met ons als we deze plaats verlaten. Wees bijzonder ook met hen die geroepen zijn om de loop van de volgende week zondag hier dienst van het kosterschap waar te nemen. Drietal onze daartoe verwaardigd. Heren, wil hij gedenken, ook de gezinnen waar ze in staan, dat u ook mee mogen torsen en mee mogen werken. En zo het werk ook licht maken en aangenaam. En ook de gemeente de harten buigen. Maar ook deze dienst die nog verricht mag worden in het midden der gemeente hoog te achten. En ook hen daarom te eren en naar hun aanwijzingen ons te voegen. Wees zo met ons in wat noden en omstandigheden wij voorts ook verkeren. Niet om ons, maar om hem. Uw eeuwig schoot en wonderkind, uw geliefde. En de beminde van de kerk. De schoonste de mensenkinderen. En dat alles uit genade. Amen. Een slotzang is van Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Het zat uw gewijde tenten weder. En wat daar verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.